Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Poot uit Oosternieland voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is Ime van der Veen. De collect is voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar broeder IJzer de Boer. Woensdagavond 1 december is er om 19:30 kerkraadsvergadering. Volgende week zondag vieren we het heilig avondmaal om 22:00, waarin dominee Sietsma van Oeveren uit Kampen voor zal gaan. We hopen samen op een gezegende dienst.
Gemeente, laten we in stilte bidden om een zegen voor deze dienst. Heer God in de hemel, ook deze morgen zijn we bij elkaar gekomen om uw naam te eren, om u de lof toe te brengen, dat in de eerste plaats om te luisteren naar uw woord, wat u ons door profeten en apostelen gegeven heeft en ook om elkaar te ontmoeten, als mensen overal vandaan, die verlangen om u te ontmoeten, met u te leven, daarin gesterkt te worden. En zo willen we aan het begin van deze dienst alles in uw handen leggen, opdat u aanwezig bent in deze dienst en ons leidt door uw Heilige Geest. En willen we uitspreken dat onze hulp en onze verwachting op u is. U bent de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat uw hand begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Here en van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen, gaat u zitten, we zingen samen Psalm 95, vers 1, 2 en 3. Psalm 95, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
In de onderwijzing wil ik een stukje lezen uit de apostolische vermaning uit Romeinen 13 en we zingen daarna Psalm 96 vers 6. Psalm 96 vers 6 als antwoord erop. Paulus schrijft in de Romeinenbrief voornamelijk aan de nieuwe gelovigen. Dat zijn mensen uit Rome die toch altijd wel een beetje neergekeken hebben op de rest van de wereld. Ze geloofden in een oude godsdienst dat zij het waren, dat ze door de goden geroepen waren om de rest van de wereld te leiden. En u weet, in die tijd had het Romeinse Rijk zo'n beetje heel de Middellandse Zee, het hele Middellandse Zeegebied onder zijn hand, zeg maar, onder zijn gezag en zelfs meer dan dat. En deze mensen zijn tot geloof gekomen en ze zijn daarbij in de synagoog gekomen. Dat was in die tijd zo. Er was geen enkele andere plek waar ze de Bijbel konden lezen natuurlijk dan in de synagoge. En de Romeinenbrief staat vol met Bijbelcitaten en die begrepen ze en die hadden ze geleerd omdat ze in de synagoge kwamen. Maar ze keken toch een beetje neer op de andere Joden die geloofden en zeker op de Joden die nog niet zagen dat Jezus de Messias is. En dan schrijft Paulus deze brief en hij zegt tegen die nieuwe gelovigen, jullie leven niet dankzij jullie geloof, maar jullie leven door de barmhartigheid van God. En als de Joden in de gemeente dingen anders doen dan jullie, dan moeten jullie elkaar wel aanvaarden. En daar zullen we straks ook wat verder over spreken. Romeinen 13 zegt het volgende. Hij zegt, zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Daar gaat het om. Want wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want de geboden, gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij in die geboden. Kennen jullie allemaal, die hoor je ook elke Sabbat. Maar die worden samengevat in dit woord, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad en daarom is de liefde de bekroning van de wet. Jullie verstaan immers de tijd wel dat het thans voor u de uren is om uit de slaap wakker te worden. Het heil is ons nu meer nabij dan toen we tot het geloof kwamen. De tijd is ver gevorderd. De dag is nabij. Laten we dan de werken van de duisternis afleggen en aandoen de wapens van het licht. Laten we als bij lichte dag eerbaar wandelen. Tot zover. Heer God, in deze psalm horen we dat zelfs de natuur zich verheugt in de dag van uw komst. In de dag van de wederkomst van de Heer Jezus. Ik denk aan de woorden van Paulus ook in deze brief dat hij zegt, de natuur die is in barensnood, ze zucht, ze verlangt naar het openbaar worden van de kinderen van God. Maar ook wij zelf, wij zuchten en wij verlangen naar onze verlossing. We verlangen naar ons zoonschap. Naar de dag waarop duidelijk zal worden wie we geworden zijn in Jezus Christus. En daar willen we ons vanmorgen ook bij aansluiten. We danken u dat we in deze dagen van Advent die in de kerk begonnen zijn, dat we mogen uitzien naar de wederkomst van uw Zoon. We danken u dat het geen raadsel is, dat we niet een tijd leven, zoals mensen dat misschien denken, en dat niemand weet waar het in zal uitlopen, of het wel ergens in zal uitlopen, of het beter wordt, of het slechter wordt. Maar dat u ons voor ogen houdt dat er hun tijd is die u bereid heeft, die geen mens zich kan voorstellen. Zo mooi, zo groot, wat in geen mensenhart is opgeklommen, wat geen oog gezien heeft, wat geen oor gehoord heeft, maar wat u bereid heeft voor degene die u liefhebben. Heer God, we bedanken u dat u ons onderweg neemt daar naartoe. En wat blijft haken is het woordje liefhebben. Waar Paulus ook over spreekt, zijt elkaar niets anders schuldig dan elkaar lief te hebben, maar ook om u lief te hebben. En wilt u ons helpen om dat te doen? Om niet alleen te geloven dat u bestaat, niet alleen onszelf aan u toe te vertrouwen, niet onze zorgen en onze vreugde ook bij u neer te leggen en daarover te vertellen, wilt u ons helpen om u lief te hebben. Om niet zonder u te willen leven, niet zonder u te willen zijn. En wilt u ons daarin, in die liefde voor u, in het verlangen naar u, wilt u ons daarin opbouwen en versterken door uw geest en door uw woord, door de verkondiging van uw woord. Zoals we hier bij elkaar zijn. Mensen verschillend in leeftijd, verschillend ook in achtergrond. Mensen die elkaar misschien de hele week niet gezien hebben of juist heel vaak. Maar die dan toch samen weer gekomen zijn voor uw aangezicht. Omdat we beseffen dat we voor u leven. Dat we niet van onszelf zijn. Maar dat we u toebehoren. Dat we van u het leven hebben ontvangen. Dat u ons de bestemming van het leven geeft en dat u ons toekomst geeft. Wilt u ons in dat heilig geloof sterken door uw Heilige Geest, om Jezus wil. Amen. Ik wil twee Bijbelgedeelten lezen. Allereerst uit de eerste Korinthebrief. En straks nog een stukje heb ik niet opgegeven, maar ik wil toch lezen. Maar ik zal het wat langzaam lezen dan, want misschien dat je de schriftlezing mee kunt lezen. Ik zal uit de herziene statenvertaling lezen. Dan staat misschien iets anders. 1 Korinthe 1. Vanaf vers 26. Ik wilde eerst iets anders zeggen, ook een beetje over de achtergrond van de preek. Een tijdje geleden zei iemand die al 3 keer met mij naar Israël was geweest. Iemand die met pensioen is, maar ook weer niet zo oud. Iemand die veel gestudeerd had. Een biochemicus. Iemand die in de wereld van de geneeskunde een belangrijke positie had ingenomen. En die sprak met mij over het klimaat. En die zei, het is niet waar wat de mensen zeggen, het is veel te vlug. Ik heb het idee dat we naar een nieuwe ijstijd toe gaan. En al dat gedoe, zo zei hij dat over CO2, dat betekent dat het alleen maar kouder zal worden. De stand van de zon heeft zich veranderd, of van de aarde, geloof van de aarde. En de golfstroom, en dan praatte hij over, het zou steeds kouder worden. Ja. Mijn buurman, een paar huizen verder, die toen ik zei van hoeveel windmolens komen hier nog in Noord-Groningen, die zei, ja, maar als we het niet doen, dan staan we over 20 jaar allemaal onder water. Ja, dat is ook wat. We hebben de laatste periode mensen gehad in onze familie die corona hebben gehad. Mijn vrouw die heeft dat ook een week gehad en dat was geen pretje, moet ik zeggen. Ze was heel erg moe, ze had vreselijke spierpijn. En we waren in isolatie, dus een bordje voor de deur gezet. Een bordje weer opgehaald als het leeg was. Ja, ze zei, ik ben blij dat ik gevaccineerd ben. Want stel je voor dat dat niet zo was geweest. Ik was vorige week in het Israël Centrum, daar kwam ik een jonge vrouw tegen. En die zei, ik ben niet gevaccineerd, want ik ga binnenkort trouwen en ik wil graag in verwachting raken. En ik laat niet met me experimenteren. En ze was heel droevig, want het was een sportieve jonge dame die 4 keer per week naar de sportschool ging. En ze zegt, daar mag ik nou niet meer naar binnen. Ik was op Urk, daar zijn de mensen altijd heel ondeugend. En de burgemeester kwam naar me toe en die zei, vandaag waren er 78 besmettingen. En ik kwam de grote kerk binnen, ik dacht, nou, dat wordt wat. En alle mensen zaten heel verspreid. En toen ging het Urker mannenkoor halleluja zingen. Nou, die zaten niet verspreid. Die stonden daar met 60 man op het podium. Keihard hoor, een chromosomen, maar het heet iets anders, de zaal in te zingen. Het is een verwarrende tijd. Een verwarrende tijd waarin we discussies hebben en waarin we soms heel fel zijn. En je hoeft maar naar de kapper te gaan en je zit onder de droogkap als die nog bestaat. En waar gaat het over? Over corona. En daar, tegen die achtergrond, tegen alles wat ik meemaak, de paniek en de angst en de overtuigingen van kijk uit met zo'n stokje, want ze hebben daar wat ingedaan waardoor je doodgaat. En dat komt allemaal voorbij, heb ik deze preek gemaakt. En als u die preek nou goed vindt of mooi vindt, is niet het juiste woord. Ik heb van de week een hele uitgebreide versie daarvan gehouden, van een uur lang, dat zou ik nu niet doen. En die kunt u dan op YouTube wel bekijken bij Dominee Poots. Niet dat ik zo vaak op YouTube staat, maar bij Gisteren voor Israël worden die filmpjes op YouTube gezet. En dan moet u kijken naar beelden van de eindtijd. Dus dan krijg je nog een stukje van vanmorgen en nog heel veel meer. Maar dat zal ik vanmorgen niet doen. Goed, daar gaat het dus over. 1 Korinthe 1 vers 26. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren en wat niets is, om wat iets is te niet te doen, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons geworden is wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laten hij roemen in de Here. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met meeslependheid of voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus die gekruisigd is. En ik was bij u in zwakheid met vrees en beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het tonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. Nu een stukje uit Romeinen 15, want daar gaat het in die brief ook een beetje om. U moet zich voorstellen, ja, ik praat wel veel, maar u bent er nou toch. Die mensen die aten samen, hè, zoals u volgende week het avondmaal hoopt te vieren. En in de gemeente waren er drie groepen. Er waren Joden die niet geloofden dat Jezus de Messias was. Dat konden ze niet geloven. Er waren Joden die dat wel deden. En er waren heidenen die dat ook geloofden, die er ook bij gekomen waren. De Paulus was nog niet een kerk aan het bouwen of zo. Dus dat zat bij elkaar. En die kwamen bij elkaar in huisgemeentes en die aten bij elkaar. En dan waren ze bij rijke families, want die hadden de grootste huizen natuurlijk, waar ze bij elkaar kwamen. Vaak waren dat Romeinse families, die wel iets hadden met de Joodse godsdienst. En dan werd er vlees geserveerd. Maar vlees, dat haalden ze van de markt. Rundvlees, varkensvlees. Maar er was iets mee aan de hand met dat vlees. Want dat vlees kwam uit de tempels. Dat was eerst in die morgen gewijd aan de goden van Rome. En vervolgens wat over was, werd afgevoerd naar de markt en dan konden de mensen het kopen. En die Romeinse christenen die hadden in hun hele leven niks anders gedaan. Die zagen daar geen been in, geen bot in, zeg maar. En die aten dat gewoon, maar die Joden die aten dat niet. En er kwam frictie. En die Romeinen zeggen, waarom eet je nou niet het vlees wat ik je voorgezet heb? Dat is toch lekker, dat is toch goed. En afgoden bestaan toch helemaal niet, wat doe je nou zo moeilijk? En de Joden zeggen, ja, maar dat hebben we nooit gegeten. Denk je dat we iets gaan eten wat eerst aan Venus is gewijd? Ben je helemaal? Dat schiet niet op natuurlijk. Hè? En dan schrijft Paulus dit. Aanvaard de zwakken in het geloof. En daarmee bedoelt hij de Joden die nog niet in de Heer Jezus geloven. Die zijn niet zwak omdat ze geen vlees eten. Maar die zijn zwak, die struikelen omdat ze nog niet in de Heer Jezus geloven. Maar ze eten geen vlees. Aanvaard de zwakken in het geloof. Maar niet om hun overwegingen te beoordelen. De een gelooft dat hij alles eten mag. Maar de zwakke die eet alleen maar plantaardig voedsel. Die is vegetarisch. Wie wel eet, die moet hem niet minachten die niet eet. En wie niet eet, oordelen hem niet die wel eet. Want God heeft hem aanvaard. Wie zijt gij dat gij de knecht van een ander oordeelt? Hè? Of hij staat of valt, dat gaat zijn eigen Heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Heer is bij macht hem vast te doen staan. Deze denkt dat hij zich mag inenten, de ander denkt dat... Oh, dat staat er niet. Maar deze immer stelt de ene dag boven de andere. En een ander stelt alle dagen gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd. Wie aan een bepaalde dag hecht, die doet het voor de Heer. En wie eet, doet het ook om de Heer. En hij dankt God en wie niet eet, laat het na om de Heer. En ook hij dankt God, want niemand van ons leeft voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Als wij leven, dan is het voor de Heer. En als wij sterven, is het voor de Heer. Het zij dan wij dan leven, het zij wij sterven, wij zijn van de Heer. Daar gaat het om. Voordat we gaan luisteren naar de verkondiging, zingen we gezang 250, vers 1, 3 en 4. Een gebed om de bijstand van de Heilige Geest. Gezang 250, vers 1, 3 en 4. Zusters en broeders, misschien is het wel 10 jaar geleden, ik had gepreekt in de christengemeente in Buitenpost, een nieuwe, jonge, evangelische gemeente. En na afloop van de dienst kwam er een meneer naar me toe en die gaf me een briefje. Die stopte een briefje in mijn handen. En ik maakte dat briefje open en daar stond op, dominee, u moet meer preken over de eindtijd. Ik geloof dat erop stond, u moet alleen maar preken over de eindtijd, over de toekomst. Ik heb dat briefje, ik weet niet, misschien ergens in een prullenbak gegooid, maar ik ben het niet vergeten. Ik heb die man ook nooit meer gezien. Ik geloof dat hij op de camping stond of zo. Maar ik zeg altijd, preken over de eindtijd, ik ben daar niet zo goed in. In preken over de eindtijd. Mijn kennis is ten dele met Paulus, hè? Romeinen 13, of 1 Korinthe 13. Het lijkt wel alsof ik kijk in een spiegel. En een spiegel was in die tijd niet zo'n mooie spiegel zoals we nu hebben, waarin je elk haartje verkeerd ziet zitten. Maar dat was een gepolijste koperen plaat. Dus je zag wel wat, maar je zag het ook niet scherp. Dat heb ik nou met de eindtijd. Onze kennis is ten dele, zegt Paulus. Ons is niet alles geopenbaard. En de Heer Jezus die zegt op het moment dat zijn leerlingen vragen, wanneer gaat u het koninkrijk voor Israël dan weer oprichten? Dan zegt hij tegen ze, het is niet jullie zaak om te weten de tijden en de gelegenheden die God aan zich gehouden heeft. Ja. Ik ken het boek Openbaring natuurlijk wel en ik ben zo eigenwijs om te zeggen dat ik ongeveer wel weet hoe dat boek Openbaring in die tijd moet zijn overgekomen. Want dat kun je historisch nazoeken. Je kunt de omstandigheden bekijken waarin de openbaring van Johannes geschreven is. En waarom het zo'n geweldig troostboek geweest is voor mensen in die tijd na de val van Jeruzalem. Dat bijvoorbeeld in Openbaring 13 staat dat de draak de heilige de oorlog zal aandoen en dat hij hen zal overwinnen. En inderdaad, Jeruzalem ging ten onder, 1,3 miljoen doden. De tempel verwoest. En dan ineens gaat in Openbaring 14 de hemel open. En daar zie je de 144.000 met palmtakken en witte gewaden. En de boodschap is duidelijk. Hier op aarde is Jeruzalem vernietigd. Maar de overwinning die is niet bij de draak. Wij zullen overwinnen. God heeft de toekomst. En straks komt het hemelse Jeruzalem terug op aarde. Dat kan ik nog wel. Maar om dat gelijk te verbinden met 2021, dat vind ik lastig. En dat is niet alleen lastig, ik durf het ook niet. Want de Bijbel is heel scherp daarin. Die zegt, je mag niet zomaar wat zeggen. Het Nieuwe Testament, Jacobus 3, zegt bijvoorbeeld, laten er onder u weinig leraars zijn, zegt Jacobus 3. Weinig leraars. Want leraars zullen met een des te zwaarder oordeel geoordeeld worden. En het Oude Testament, Deuteronomium 18, zegt, als een profeet iets zegt wat niet uitkomt, dan moet hij zeker ter dood gebracht worden. Want hij zegt dat hij dromen heeft gehad van de Heere die de Heer hem niet gegeven heeft. Hij zegt dat hij woorden heeft gehad van God die God hem helemaal niet gegeven heeft. Zo iemand misleidt het volk, hij zal zeker ter dood gebracht worden. Dus ik kan zomaar niet iets gaan zeggen. Vanuit Romeinen 13, ik noem maar wat, naar deze tijd. Ook al zouden de mensen dat willen, want de mensen willen dat wel, dat weet u. Het zou misschien ook wel goed zijn om mensen dan te bedienen. Ze verlangen er zelfs naar in deze tijd. Want deze tijd is verwarrend. En deze tijd vraagt om duidelijke antwoorden. Alleen ik ben er niet zo goed in. Mensen zeggen, maar de Bijbel zegt het toch dat er aan het einde der tijden zware tijden zullen komen. En moet je kijken wat er allemaal aan de hand is. Kerkverlating. Ja, dat is zo. Ik weet wel, zo'n 40 jaar geleden, ja, waren allerlei kandidaatsgemeentes waar je graag naartoe zou willen. Ik kwam dan uit de lijn van de Gereformeerde Bond, zeg maar, de orthodoxe vleugel van de hervormde kerk. En heel veel van die prachtige kandidaatsgemeenten, er is niet zoveel meer van over. Er kunnen hier en daar nog een pastoraal werker betalen of zo. Kerkverlating. Vele grijze kopjes. En dan zeggen mensen, ja, kerkverlating in deze tijd en een epidemie en moreel verval. Moet je kijken als het alleen nog gaat om gender. Hè? Dat is ook zo'n gevleugeld woord in deze tijd, dat alles door elkaar gehaald wordt. Wat in de Bijbel helemaal niet door elkaar gehaald moet worden. En de regering bemoeit zich overal mee. De regering is bezig om alles te controleren. Eindtijd, dominee. Dat hoor ik veel. Dan ben ik zomaar in bol zwart en dan zeggen de mensen, ja, maar wat er allemaal nog gaat gebeuren. Ja, Jezus heeft gesproken over de tekenen van de eindtijd. Hij zei dat er oorlogen zouden komen en geruchten van oorlogen, dat mensen zouden schrikken van het bulderen van de zee en van de branding, dat er pestepidemieën zouden komen. Dat heeft hij wel gezegd. Maar misschien is het dit ook wel. Het is niet zo dat ik en mijn collega's die daarin wat aarzelend zijn, het niet weten. U moest eens weten hoe groot onze boekenkasten zijn. Misschien hebben we wel te veel gelezen. Misschien hebben we wel te veel boekjes en artikelen gelezen waarin met meeslepende woorden, met overtuigende woorden, waarin stond hoe het allemaal ging gebeuren, wat er zou zijn. En toen hadden we ze uitgelezen en toen gebeurde er helemaal niks. Ik weet nog wel, in de 90e jaren was er een boek van Hal Lindsey, de ouderen onder u weten dat wel, De planeet die aarde heette. Nou, dat boek ging als warme broodjes over de toonbank, want daarin stond het, er was een vrachtwagenchauffeur uit Amerika, die was heel vroom en die had precies verteld wat allemaal zou gebeuren. En Mesek uit de Bijbel, dat was natuurlijk Moskou en de Russen zouden komen en het herstelde Romeinse Rijk was er. En er was een Europese vlag en er stonden precies die 12 sterren van Romeinen 11. Ja, tegenwoordig is dat dan niet meer zo, maar toen nog wel. En die boeken werden zo verkocht dat hij er ogenblikkelijk weer een boek naast schreef, of daarnaast schreef. De Satan leeft onder ons, nou die moesten we ook allemaal hebben. En achteraf kwam het allemaal niet uit. Dus onze vrome vrachtwagenchauffeur die daar goud aan verdiend heeft, die was er ook niet zo goed in achteraf. Maar mensen vergeten gauw, wie kent nou nog de naam Hal Lindsey? Af en toe zie je het nog bij het lichtpunt in een doos liggen. Ja, dat hebben we gelezen en dan denk je, ja, er is zoveel onzin uitgekraamd. Wat ik wel weet is dat we al heel lang in de eindtijd leven. Want Paulus zegt, het einde der eeuwen is over ons gekomen. We leven in de volheid van de tijden. En er is inderdaad in al die eeuwen, in die 2000 jaar al een heleboel gebeurd van wat de Heer Jezus gezegd heeft. En soms denk ik ook wel eens, maar dat zeg ik dan heel persoonlijk, tegenover de paniek en de angst van mensen die zeggen, oh nu, concentratiekampen, Nuremberg, processen en zo. En dan een onsje minder denk ik, ja, dat denk ik dan. We zijn ook niet zoveel gewend hè, de laatste tijd. Er zijn een paar vliegtuigen in een flat gevlogen en dat was het dan een beetje. En voor de rest gingen we gewoon 2 keer op vakantie en er gebeurde niet zoveel, hè. En dan ineens, nu, ja, dan, nu. Maar onze ouders en onze grootouders, laten we eens wat terugbladeren. De 60er jaren. Toen was ik een jochie van 10, 15 jaar, dat was wat. De 60er jaren, de eerste mens op de maan. Mijn opa, ik zie hem nog zitten, die zei, als er één mens één stap op de maan zet, dan vergaat de wereld. Want God heeft ons alleen de aarde gegeven. Dat zei hij. Dus we zaten met ingehouden adem achter ons zwart-witte weetje te kijken hoe die eerste mens op de maan stapte. En we dachten, en er gebeurde niks, hij kwam gewoon weer terug. En de woorden van opa, die zijn we vergeten. Ja, ik heb ze nu net weer onthouden. De 60er jaren, dat was als je zou in de 60er jaren je kinderen op moeten voeden, weet u dat nog? Ineens begonnen jongens lang hart te dragen tot zover. En ze begonnen muziek te luisteren, daar had je toch nog nooit van gehoord. Jazz, dat was al heel wat. Maar de Rolling Stones kwamen en de Beatles en wat daarachter kwam. En we begonnen Afghaanse jas. Ik had de fluwelen broek met zulke broekspijpen. Mijn moeder had een oud bontjasje hangen. Ik zeg, geef maar mee. Dus ik op een jubelfiets in dat oude bontjasje met mijn pukkel. En ze drugs werden er gebruikt. Ja, ik dan niet, maar Pakistan werd verhandeld. We gingen met de trein gingen we naar Rome. Nou, bij Duitsland kwam de douane al binnen. Die wilden naar drugs zoeken. Dat was niet zo gek. En vrije seks, Woodstock, alles gebeurde er. Ze moesten lachen toen ik zei dat ik dominee ging worden, maar ze zeiden zo, oh, nu begrijpen we het een beetje. Driekwart van de klas die zegt dat de kerk en het geloof vaarwel, dat was voorbij, dat was over en uit. 60er jaren, dat was wat. En voordat dat gebeurde, de bom, weet u dat nog? Weet u dat nog, dat de bom zou vallen? De kernoorlog, dan wisten we zeker dat de Russen zouden komen. Wie was het eerst? De Amerikanen. Wie drukte het eerst op de knop? Cuba. En de mensen bouwden schuilkelders. Ik denk, dat is niks gewend, joh. In de 50er jaren hadden we eerst India gehad. En toen gingen de jongens naar Korea. En toen moest je 8 jaar, in het Westen moest je 8 jaar wachten op een woning. De eerste 2 jaar van mijn leven ben ik grootgebracht op een klein zolderkamertje. Nou, dat woningje waar mijn ouders woonden, boven mijn grootouders. Dat woningje van mijn grootouders, dat was ook helemaal niks. Het bestaat niet eens meer. Het was een krot. Zuiderstraat Delft, nou, dat was niet veel. Een wc op de binnenplaats. Als je 's nachts naar de wc moest, nou, 's winters, overleefde je bijna niet. Ja. En daar was zo'n klein zolderkamertje en dan konden mijn ouders trouwen. En mijn moeder had net de watersnoodramp overleefd. Die vertelde dat ze boven op zolder zaten en dat het bankstel beneden in het water dreef. En in Zeeland was het nog erger, daar woonden ze tegenaan. En ze spraken over het oordeel van God. De eindtijd was aangebroken. Bulderen van de zeeën van de brandingen. Staat er toch? Niks gewend, denk ik. Dan maar een spuitje. En daarvoor de 40e jaren, daar hoef ik u niet eens iets over te vertellen. Alleen al 27 miljoen dode Russen. 27 miljoen dode Russen, dat is wat. 6 miljoen Joden. Mijn vader durfde zijn benen nooit te laten zien. We gingen naar het strand en droeg altijd hele lange kousen. Waarom? Hij had de hongerwinter meegemaakt, hongeruitdeem. Zijn benen waren kapot gegaan. En zei, we aten tulpenbollen. En er stond geen boom meer in de straat. Iedereen zaagde ze om, kozijnen gingen de kachel in en er waren ook geen katten meer. Want we vingen, zei hij met een glimlach, af en toe een dakhaas. En dan aten we zondags vlees. En dan ging de pan open en daar lag Miep. Het was best smakelijk, zei hij. Ja, dat was de tijd. En de 30er jaren daarvoor, de crisis, voor 1 miljoen mark kon je een brood kopen in Duitsland. 1 miljoen mark. En ze sprongen in New York het raam uit, omdat het geld in één ogenblik had je niks meer. Niks gewend. Niks gewend, joh, de laatste tijd. Niet zo paniekerig. En dan 1917, einde van de Eerste Wereldoorlog, bijna. Het is dat de Amerikanen kwamen. Maar ja, die hadden net zo goed niet hoeven te komen, want er waren al 16 miljoen dode soldaten geweest in de loopgraven. En toen kwam de Spaanse griep in 2 jaar tijd. Hij kwam en na 2 jaar was hij weg. 50 miljoen Joden, doden. 50 miljoen in Europa. Ze konden niet eens meer vechten. Iedereen liep met mondkapjes op. Ja, dan waren er alleen geen vaccins. Dus er gingen 50 miljoen mensen dood in Europa. Ga maar. En vooral mensen die jong waren. Tussen de 20 en de 30. Ga maar op de kerkhoven kijken. Daar liggen ze nog. Niks gewend. Ja. Mensen zeggen, u moet meer over de eindtijd preken, want de regering, het is net als de oorlog, dominee, mondkapjes, dominee, we worden gemuildkoft, de QR-code, Auschwitz, we worden straks allemaal geprikt. De grote verdrukking, de antichrist, dominee. En ik denk, je bent niks gewend, joh. Je bent niks gewend. En ik ben er ook niet zo goed in. Ik ben er ook niet zo goed in. Want mijn kennis is ten dele. Ik weet eigenlijk maar 3 echte dingen van de eindtijd. 3 echte dingen. 3 grote tekenen dat Jezus spoedig wederkomen zal. Het eerste teken is dat het evangelie gebracht zal worden over heel de wereld. Dat zegt de Heer Jezus. Dit evangelie van het koninkrijk zal gebracht worden, zal gepredikt worden onder alle volken. En dan zal het einde zijn. En ik denk dat we al heel ver zijn. Ik sprak pas met een evangelist die zei, ja, dat valt wel mee, want in India hebben nog miljoenen mensen nog nooit van het evangelie gehoord. Maar we zijn al heel ver. Dat is het eerste teken. Het tweede teken is dat God, dat heeft hij beloofd in profeet, ik zal zelf naar mijn verstrooide schapen omzien en ik zal ze samenbrengen op de bergen van Israël. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izaï. En dan staat er, als je doorleest in Jesaja 11, en dan zal ik de verstrooide dochters en zonen van Juda en Israël vergaderen van de vier windstreken van de aarde. En dat is wat gebeurt nu. De stammen van Israël keren terug na 2000 jaar. En de Bijbel zegt dat wij het zijn die daarin mogen meehelpen. Dat is een tweede grote teken. Dat is nooit vertoond. Jeruzalem weer een lof op aarde gaat worden. Het is nog niet zover, maar het is bezig, het is gaande. En het grote derde teken is... Zou Paulus zeggen, het derde grote teken bent u zelf. Derde grote teken bent u. Ik spreek vaak over Israël en dan kom je vaak uit bij Romeinen 11 en er staat dat Joden het niet zien. Ze geloven wel en ze houden van God en ze wandelen in zijn wegen, maar ze pakken de tijd niet. Dat God nu geeft genade op genade. Er was al genade, maar nou geeft hij zijn volk nog meer genade. Het einde der eeuw is over ons gekomen. God is nabijgekomen in zijn Zoon. Jezus is de beloofde koning van de eindtijd. En hij draagt de zonde van Israël en van de wereld weg, zelfs die zonde waar de wet geen antwoord op had, zegt Petrus. En dat zien ze niet. Ze houden van God, ze hebben God lief, maar dit zien ze niet. En dat nu ook op het einde de laatste vruchten worden binnengehaald. De laatste fase. De volkeren horen het evangelie van het koninkrijk. Duizenden en duizenden mensen hebben de afgoden afgezworen. En geloven nu in de God van Israël. En Paulus zegt, en ik ben uitgekozen om daarin een hoofdrol te spelen. Ik ben al in het oosten geweest en dan moet ik nog naar Spanje. En tussendoor ga ik even naar Rome. Ik ben bezig om in de naam van God het evangelie buiten Israël, buiten Gods volk te brengen en de laatste vruchten binnen te brengen. En zegt Paulus tegen de Romeinen, tegen de nieuwe gelovigen, jullie zijn voor Israël een teken van de eindtijd. Jullie zijn voor Israël een teken dat de eindtijd nu begonnen is, want jullie zijn erbij gehaald. En dat heeft God in de profeten beloofd. Dat jullie er op het einde bij zouden komen. Dat het niet alleen bij Israël zou blijven. Maar dat het uiteindelijk, dat heel de wereld in de volheid van de tijden zou worden samengebracht onder één naam. De Zoon van God. En jullie zijn het bewijs. Jullie zien het allemaal wel. Maar dan moeten jullie niet denken dat God zijn volk verworpen heeft. Dan moet je niet je schouders ophalen over Israël. Jullie moeten ze juist tot jaloezie bewegen die als ze het nog niet zien. Ze moeten jaloers worden op jullie. Niet omdat jullie zo groot en machtig zijn. Maar jullie moeten laten zien dat jullie werkelijk in God geloven. En in 1 Korinthe 1 en 2 zegt Paulus er nog iets bij. Hij zegt, jullie moeten ook de wereld beschaamd maken. Jullie moeten de wereld beschaamd maken. Jullie moeten de wijsheid van de wereld beschaamd maken. We kennen die woorden allemaal wel. Israël beschaamd maken en de wereld beschaamd maken en jaloers maken. Maar hoe doe je dat dan? Hoe laat je dat dan zien? Je zou zeggen door gewoon te vertellen dat je gelijk hebt. Daar zijn we nogal sterk in, hè? Wij weten het, zeggen we dan. Wat wij weten, wij hebben het bij het rechte eind. En dat dan vooral in de oren toeteren van mensen die niet geloven en van Joden geloven. Wij weten het beter dan jullie. Maar dat is nou net niet wat Paulus doet. Misschien werkt het ook niet zo goed, hè, om het beter te weten. Want laten we wel wezen, het is ooit begonnen met nieuwe gelovigen in een synagoge. En nu zijn we 2000 jaar verder. Het aantal verschillende kerken is bijna niet te tellen. En waarom zijn ze niet te tellen? Omdat al die mensen het beter wisten dan de rest. Daarom zijn al die scheuren ontstaan. Want ze wisten het beter, wij wisten het beter dan de anderen. Dus dat is de weg niet. Misschien weet je het wel beter, maar dat is de weg niet. Paulus zegt in 1 Korinthe 2, ik kwam in zwakheid. Met veel vrezen en beven kwam ik tot u. Mijn prediking was niet met meeslepende woorden, maar met betoon van geest en kracht. Dat is wat hij zegt. De mensen zagen de kracht en proefden de geest van Jezus. Ze dachten niet, daar is geen speld meer tussen te krijgen als hij gaat redeneren. Dat zeiden ze niet. Ze proefden het, ze zagen het. Wij zijn in deze tijd het derde teken van de wederkomst van de Heer Jezus. Het derde grote teken van de eindtijd. Omdat wij Jezus laten zien. Paulus zegt, ik ben gekomen met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van woorden, maar opdat uw geloof zou rusten op de kracht van God. Het geloof van andere mensen rust niet omdat wij gelijk hebben, en als ze zeggen, jullie zouden wel eens gelijk hebben. Nee, rust op wat we laten zien aan ze. En hoe kan die dat dan? Hoe kan Paulus dat dan laten zien aan anderen? Hij komt met vrezen en beven. Dat is wel raar, maar het is wel waar. Zijn uiterlijk, zeiden de mensen, stelt niet zoveel voor. Als je zijn brief leest, denk je, nou, het is heel wat, maar als je hem ziet, dan denk je. En ze hebben gelijk, we hebben een apocrief evangelie waarin Paulus beschreven wordt. En de geleerden zeggen, als ze het gefantaseerd hadden, als het niet waar was wat daar staat, als ze het gefantaseerd hadden, hadden ze er wel iets moois van gemaakt. Nou, weet je wat er staat over Paulus? Een klein mannetje. Had kromme benen, had een kaal hoofd en een grote neus. Paulus zegt het ook, ze hebben gelijk. Dat moet u maar lezen in de rest van de Korinthebrief. Ik stel niks voor, uiterlijk stel ik helemaal niks voor. Ik ben zwak, ik heb ook nog een doorn in het vlees, ook nog. En ik heb een beroerd verleden, laten we wel wezen. Ik weet nog wel dat ik naar Damascus ging. Ik ben een ontijdig geborene. Mijn spreken betekent niks, zeggen ze. En het is ook zo, ze hebben gelijk. Indien iemand zwak is, ben ik het wel, zegt hij. Maar ik roem in mijn zwakheid, opdat de kracht en de genade van Christus over mij komen. Ik ben maar een aardevat. Ik ben niet zoveel. Ik ben maar zo'n bloempotje. Een aardevat. Maar wat ik in me draag, dat is wat de mensen zien en proeven. In onze kleinheid, in onze nietsheid, zeg maar. Als je zover bent dat je niet meer prat kunt gaan op je kerk, als je niet meer prat kunt gaan op je geloof, als je niet meer prat kunt gaan op je heiligheid, als je niet meer prat kunt gaan op je verleden, als je niet meer... Als je eigenlijk alleen nog maar moet concluderen met dat je leeg bent in jezelf. In die leegheid is er ruimte voor Christus. Jezus zegt, wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. En stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ja, niet uit het binnenste van mij. Hij zegt, ik ben die rots in de woestijn waaruit het water vloeide, zegt hij op het Loofhuttenfeest. En wie dorst heeft, komen tot mij. Dat is eigenlijk de vraag die Paulus aan mensen die ongelovig zijn en aan zijn medebroeders en zussen stelt. Hebben jullie dorst? Of hoef je niks? Ben je leeg in jezelf? En dat je dan jezelf loslaat en dat je in je leegheid toekeert naar Christus. En dat je dan opnieuw geboren wordt, van bovenaf geboren wordt. En dat is niet een moment, ook al begint dat ergens, maar dat is een nieuw bestaan, van bovenaf. Dat je vanuit de hemel gevoed wordt met Christus, met zijn geloof en met zijn heiligheid en met zijn trouw en met zijn wijsheid. Dat je bekleed wordt in je naaktheid met zijn licht. En dat je zo als mensen voor de eeuwigheid klaargemaakt bent. Zoals Paulus die zegt in Galaten, ik leef niet meer, ik ben met Christus gekruisigd. En voor zover ik nu nog leef, leeft Christus in mij. En Paulus zegt over de gemeente dat wij getrokken zijn uit de duisternis. Nu al zijn we getrokken uit de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van de Zoon zijn liefde. Dat moeten we laten zien. Moet je niet zeggen dat het zo is, moeten we laten zien. En de eerste vrucht daarvan... Dat zou niet zeggen, de eerste vrucht daarvan is nederigheid. Verwondering over de genade die je elke dag te beurt valt, dat je wakker wordt en dat je weet dat God eerder wakker is. Dat je opstaat in zijn trouw en goede tierenheid. Nederigheid, zegt hij tegen de Romeinen, en wij horen het ook, omdat je leeft met ontferming en een barmhartigheid van God. En dat komt ook uit Jezus, want Jezus zegt, leert van mij dat ik nederig ben en zachtmoedig. En het zal rust geven voor je ziel. Ik zal roemen in mijn zwakheid, zegt Paulus, opdat de overvloedige genade van Christus over mij komt. Maar ook zijn kracht dus. Er staat in de Hebreeënbrief dat wij de krachten proeven van de toekomende eeuw. En ik moet u even iets vertellen. Ik ben 19 jaar lid geweest van het Evangelisch Werkverband. Binnen de PKN. Dat is een evangelische stroming. En in zekere zin ben ik teleurgesteld. Ja, we hebben de Evangelische Liedbundel uitgegeven. En later nog één op toonhoogte, geloof ik. Het is wel wat gebeurd. Maar wij hoopten dat de gemeenten zich zouden uitstrekken naar de kracht van de Heilige Geest. En niet dat er allerlei geïnformeerde kerken kwamen met een bandje in de kerk. Als dat alles was. Want dat verveelt op de duur natuurlijk ook zo'n bandje in de kerk. Want dan moet je weer een grote bandje, dan moet je een grote drumstel, nog een grote drumstel. Dan bouwen we er weer een hekje omheen en blijf je bezig. We proeven de krachten van de toekomende eeuw. De Hebreeënbrief zegt tegen mensen die afhaken, hoe kun je nou afhaken? Jullie hebben de krachten geproefd van de toekomende eeuw. Waar is dat? Waar is dat in mijn kerk? Waar zijn die krachten gebleven? Ik weet wel dat ik in mijn leven mij al heel vroeg, maar misschien wel 20, 30 jaar, heb uitgestrekt naar de kracht van genezing. Omdat ik geloof dat het een kracht is van de Heilige Geest, die niet aan iedereen toedeelt. Maar ik durfde dat natuurlijk niet, om mensen de handen op te leggen. In mijn vorige gemeente is het gebeurd. En mijn opvolger, 10 jaar geleden, doet het nog steeds. Diensten van genezing. En waarom is het daar gebeurd? Omdat er op een gegeven moment iemand naar mij toe kwam van een andere kerk. En ik zei, ik zou zo graag in mijn bediening, in mijn prediking, dat de Heer het bevestigt met wonderen en tekenen. Maar ik kan dat natuurlijk niet. Als ik iemand hier zomaar als hervormde dominee de handen op ga leggen, gebeurt er natuurlijk helemaal niks. Ik zie mijn kerkraad al zitten lachen, poot even weer wat. En toen zei hij tegen mij, je kan ook helemaal niks. Je moet niet denken dat je iets kan. Jij hebt die kracht niet. Het gaat erom dat in jouw leegheid, zeg maar, Christus aanwezig kan zijn. Je moet je uitstrekken in je hulpeloosheid naar wat Christus kan dienen, niet wat jij kan doen. Je hebt helemaal niks. Je houdt het ook niet in je vingers. Je moet niet denken dat je dat in je binnenzak hebt en dat je dan een beetje rond gaat lopen, hier en daar en daar en daar. Helemaal niet. Het is Christus. En dat we ons daarna uitstrekken, zodat de mensen daarbuiten zeggen, daar gebeurt wat, daar is wat, we proeven daar iets. Ja, zegt Paulus in Romeinen 8, het is nog niet volkomen. We zuchten in de verwachting van ons zoonschap. We zuchten in de verwachting van ons zoonschap. En elders, ons vernederd lichaam zal Christus bij zijn komst, we hebben dat dus nog steeds, gelijkvormig maken aan zijn verheerlijk lichaam, met de kracht waarmee hij alle dingen dan aan zich zal onderwerpen. Maar de geest tegelijkertijd getuigt de geest toch dat wij kinderen God zijn. We leven uit de Zoon en we strekken ons uit naar hem. Hij is in staat om ons meer te geven dan wij denken of bedenken. Christus leeft in ons, hij kijkt door onze ogen heen. Hij gebruikt onze handen om te zegenen. Ik kreeg een briefje. U moet preken over de eindtijd. En ik dacht bij mezelf, dus moet ik precies gaan vertellen wat er straks gaat gebeuren. Maar ik weet het helemaal niet wat er gaat gebeuren. En ik durf het ook niet te zeggen, want stel je voor dat ik iets zeg en na 2 jaar zeggen ze, die poot heeft toen niet, ja, ze vergeten gelukkig gauw, maar in het Oude Testament zouden ze zeggen, weg met die poot, dood met die poot. Hij zegt dingen die helemaal niet waar zijn. Ik ga dat niet zeggen. Kijk wel uit. Ik ga ook niet spreken over de antichrist zoals sommige mensen dat willen. Ik zal niet over zijn rijk spreken met meeslepende woorden. Ik weet heus wel wat de Satan doet. Zijn naam is, hij kan niet meer aanklagen, want de Heer Jezus heeft alles wat tegen ons was, heeft hij met zich aan het kruis genomen. Dus als de Satan boven komt, hij mag niet eens meer boven komen, want hij is uit de hemel geworpen. En hij zou daar kunnen zeggen, ja, maar moest horen, die en die en die. Dan zal de Heere God zeggen, ja, maar dat en dat en dat is met mijn zoon aan het kruis gegaan. Maar wat hij nog wel doet beneden, is duivel zijn. En duivel zijn komt van het woordje diabele. En diabele, diabolo, dat betekent degene die een wicht drijft. Dat kan hij heel goed. Hij kan wiggen drijven. Hij kan verdeeldheid brengen. Hij kan mensen verstrooien. Kijk maar wat hij nu doet. We zouden bijna vergeten waar we mee bezig moeten zijn. De een vindt dit en de ander vindt dat. En we hebben discussies. Och, hij vindt het zo smakelijk. En hij verkneutert zich erin, want hij gebruikt altijd stukjes van de Bijbel daarbij. In paradijs al. Is het niet dat God gezegd heeft dat? Is het niet dat God gezegd heeft dat? En als je dat dan niet zo goed weet wat God gezegd heeft, dan kijk je maar naar zijn vruchten. Hij zaait verdeeldheid. Het is begonnen met nieuwe gelovigen in de synagoge. En het is uitgelopen in de kerk van Rome. En dat was nog maar het begin van de verdeeldheid. En nu? Ik kom op Urk. En ze zeggen vandaag al 78 besmettingen. Ik laat me niet vaccineren, dominee, want... En de ander zegt, wat een zegen dat we dit krijgen, want stel je voor dat... Ik eet geen vlees. Ja, maar ik eet wel vlees. En de duivel zegt... Maar we zijn hier niet gekomen om over de antichrist te praten. We zijn hier gekomen om groot te spreken over God. Hier hoor je niet wie de duivel is, hier hoor je wie Jezus is. Onze heiland is de koning der koningen. Hij is dood geweest en hij leeft. Hij heeft de sleutels van de hel, van het dodenrijk en van de toekomst. Hij heeft de zegels verbroken, de leeuw uit de stam van Juda. Ik weet niet hoe het zal gaan met het klimaat. Misschien zetten ze de hele polder wel vol met... wordt het een weide? Wordt het een wei? Met zonnepanelen, dat heet een wei tegenwoordig. Of een park. Misschien dat dat zo wel gebeurt, ik weet niet. Misschien moeten we nog een jaar mondkapjes dragen. En hoe zal het verder gaan met de computers? We weten, we kunnen ongeveer elke stap die Rutte zet, kunnen we uitvogelen via onze computers. En Rutte kan elke stap die wij zetten met de computers. Hoe zal het verder gaan? Ik weet niet hoe het verder gaat. Maar wat ik wel weet, hier prijzen wij de Heere. En hier leven wij met Christus. Daarom is dit de gemeente een plek van rust. Een oase. We zijn de schapen die zijn hand wil leiden. Wil weiden. Wij zijn veilig bij de Heere. Of je nou 3 prikken gehad hebt of niet. We zijn veilig bij Hem. We zijn geborgen bij Hem. Hij waakt over ons. Hier mag je weten dat je leven geborgen is in Christus. Hier mag je horen dat God koning is en dat van Hem het koninkrijk is en de toekomst en de heerlijkheid. En daarom is hier eenheid en is hier liefde en is hier troost. Hier krijg je de smaak van de eeuwigheid. U gaat volgende week aan het avondmaal en u weet dat heeft 5 betekenissen. De eerste vergeten we altijd, dat is de eerste die de Heer Jezus noemt. Maar die vergeten we gauw. Ik zeg dat bijna wat cynisch, maar het kan ook eigenlijk niet dat we het vergeten. Eerst, dit is het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond dat ik in die dagen zal sluiten met het huis van Juda en met het huis van Israël. Namelijk dat ik al hun zonden zal vergeven en mijn Heilige Geest in hun zal nemen. Jezus zegt dat het nieuwe verbond wordt bekrachtigd door mijn bloed. En hij deelt die gaven ook uit aan zijn volk, hè? Met Pinkster. Dat is het eerste wat we gedenken. Moeten we niet vergeten. Het tweede is dat we aan het avondmaal gemeenschap hebben met de Heer Jezus zelf. Het is maar niet iets kouds, iets afstandelijks. Wie mij niet eet, die heeft geen leven in zichzelf. We mogen aan de maaltijd des Heeren een stukje van zijn leven in ons opnemen. Telkens opnieuw, dat is het tweede. Het derde is dat wij ons herinneren totdat Hij komt wat Hij voor ons gedaan heeft. Zijn lijden, zijn sterven in de plaats van ons. Dat is het derde. En het vierde is dat we een voorproefje krijgen van de toekomende eeuw. Het is nog maar een slokje wijn, het is nog maar een stukje brood, maar straks zullen we met Jesaja 25 aanzitten aan een feestmaal voor alle volkeren. Daar is dit een voorproefje van. We kijken daarmee uit en zo zeker als we dat stukje nemen, zullen we straks ook aanzitten aan het grote feestmaal. En het vijfde is dat we één zijn. Want we eten van één brood en we drinken van één drank. We zijn één. Niet in onze rijkdom, maar we zijn één met onze leegheid in wat Christus ons toedelen wil. Hier is eenheid, hier mag je warmen aan de woorden van God. Hier kom je aan de tafel van de Here. Hier is blijdschap. Mensen zeggen, maar zie je dan niet? Weet je wat Paulus zag? Claudius, Caligula, een beest van een keizer. Hij deed het met iedereen. Waar zijn vrouw erbij zat, met zijn zusters zelfs. Werd vermoord door zijn paleisgarde. En toen kwam Claudius. De weerhouder, letterlijk. Nou, er is ook van alles bij gedacht. En toen kwam Nero. Ze brandden als fakkels in zijn paleistuinen. En Paulus heeft het er niet over, tenminste niet openlijk. Hij heeft het niet over. Hij zegt, ik wil maar één ding weten. Niet hoe vreselijk deze tijd is, want deze tijd is vreselijk. Ik wil maar één ding weten, dat is Jezus Christus en die gekruisigd. En van hem is de macht. En dat is wat je hier hoort. We zijn wedergeboren tot een levende hoop. Johannes schrijft, zie welke liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen God zijn. En we zijn het ook, zegt hij. We zijn het ook, maar het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen, zegt hij. Mensen zeggen, er komt nog een heleboel. Ja, zegt Johannes, er komt nog een heleboel. En niet een heleboel rottigheid. Het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. We zijn kinderen Gods, we zijn het ook, wat de genade heeft God ons gegeven. Maar het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Er komt iets wat niet in ons is opgekomen, zo groot. En zo stappen we met die verwondering de kerk uit. En we vragen de Heere om te mogen zijn wie we geworden zijn. Een baken, een haven, een schuilplaats voor mensen in een onrustige en verwarrende en verdeelde wereld. Wij zijn het derde teken van de eindtijd. Want wij zijn gekomen. En dat beloofde God, dat wij er zouden zijn. Amen. We gaan zingen, een prachtig lied, een opwekkingslied, hè? Evangelische liedbundel 119, een lied wat Johan de Heer uit Wales heeft meegenomen, waar een grote opwekking was onder de mijnwerkers, begon bij de kinderen. De kinderen gingen huilen en geloven in God en daar werd één lied gezongen bij de samenkomsten en de kinderen namen hun ouders mee. En dat lied, dat heeft Johan de Heer, toen hij daarvan hoorde en dat ging bezoeken, heeft hij meegenomen naar Nederland. En dat zingen wij nu, een prachtig lied over de heerschappij van de Heer Jezus. Evangelische liedbundel 119.
Yeah.
gaan danken en onze voorbeden doen. En in onze voorbeden zullen we aandacht besteden aan het overlijden van Elisabeth Cornelia de Vries. Er staat een prachtige tekst boven. Ze is de moeder. In de hele tijd van zijn leven in ieder geval. Ik heb begrepen dat Christen zijn biologische moeder al heel jong in zijn leven gestorven is. Maar zij heeft voor de rest van zijn jonge leven en oudere leven ook de rol van zijn moeder op zich genomen. Chris de Vries, denk ik dat het is. Hè? En er staat iets moois boven. Dat past ook wel een beetje bij Romeinen 13, maar laat het nou net in het Fries staan. Dus ik zal proberen te vertalen. Er staat boven, maak ruimte voor de liefde in jou. De liefde is zo, de liefde is sacrèftig. Zo zeg je dat, hè? Sacrèftig. Het maakt dij vrij. De liefde is zo krachtig, het maakt je vrij. Zo vrij als een vogel, de vogels om je heen. Ja, voel je als een vogel en doobis ben je nee alleen. Dan ben je weer opnieuw nieuw of zo. Dan ben je nooit alleen. Oh, zo is het. Zie je wel. Je moet nog een hoop bijleren. En je bent nooit alleen. Goed, ze zal 1 december begraven worden. En dan zullen ze afscheid van nemen. We zullen voor Chris ook bidden. Heer God in de hemel, we mogen u danken dat we... dat we in onze onmacht, in onze onvolkomenheid, zelfs in onze leegheid, zoals Paulus daarover spreekt, u mogen verwachten dat we mogen drinken en dat we mogen, wie honger heeft, dat we mogen eten. Dat we ons zo ook mogen voorbereiden op de maaltijd van die u aanricht in het midden van ons komende week. En we hebben ook dorst als we eerlijk zijn. We hebben het niet vast in onszelf, de krachten niet van de toekomende eeuw. Daar worden we niet mee geboren. Het geloof worden we niet mee geboren. Wat we zijn is alleen maar omdat u het ons vult. Het ons niet hebben ervan. En zo willen we leven door uw geloof, Heer Jezus. Willen de krachten proeven van u. Willen zichtbaar maken in ons gebroken en zondige leven. Willen toch zichtbaar maken dat u er bent, opdat het geloof van de mensen om ons heen zou rusten op de kracht van u. Wilt u ons dat geven, dat we zo ook in deze tijd niet een bijdrage leveren aan de verwarring, want iedereen heeft daar best zo zijn eigen mening over, dat weet u ook wel, maar dat we die mening op de achtergrond schuiven om hier de eenheid en de liefde en de geborgenheid en de troost van u te ervaren. Dat hier mensen op adem komen, dat ze hier thuis zijn, hoe ze over dingen soms ook denken, dat ze hier welkom zijn. En dat we zo samen eten, samen leven uit uw genade en uw barmhartigheid. Maak het in ons leven zichtbaar. Help ons om de kleren van de duisternis, de wapens van de duisternis af te leggen en uit te doen. En bekleed ons met uw licht en met uw liefde. We bidden u voor Christ en voor alle mensen eromheen. Broers en zusters die in het overlijden van hun moeder een verlies geleden hebben, daar bedroefd om zijn. Maar we merken ook wel niet zonder hoop, niet zonder uitzicht. En we vragen u ook, en we weten ook dat u dat zal doen, dat u er ook bij zult zijn de komende dagen, ook 1 december, als ze echt afscheid zullen nemen, dat ze dat mogen doen in die woorden die we vanmorgen al lazen. Of we nu leven of sterven, we zijn niet meer van onszelf, we behoren u toe. De levenden die achterblijven en degenen die ons ontvallen zijn en die ons zijn voorgegaan, mag het zo zijn. Heer, we bidden u voor de wereld, we bidden u voor de regering ook, dat zij met wijsheid de beslissingen mogen nemen die zo lastig en zo moeilijk zijn. We bidden u dat deze tijd voor veel mensen ook een niet alleen maar een zware tijd zal zijn. Als dat zo is, wilt u ze daarin ondersteunen. Maar ook een leerzame tijd zal zijn. U bent altijd degene die het kwade weer hanteert. En het zo hanteert dat u het ten goede buigt voor uw kinderen. Mogen we dat ook ervaren in deze tijd. Dat we uw hand daar ook in zien. Heren, wij bidden u om de bekering van veel mensen. Want uw koninkrijk, uw woord van het koninkrijk is de wereld overgegaan. En het kan zo snel gaan op dit ogenblik. Maar laat het ook in onze omgeving gebeuren. Dat we beseffen dat we leven onder de hoede van iemand die machtiger is dan de geest van verdeeldheid en de geest van ongeloof. Dat wij door uw kracht, niet doordat we zelf wat we zelf meebrengen, maar door uw kracht de wereld mogen beschamen. Dat onze kleinheid en zwakheid sterker zal zijn dan de wijsheid van de wereld. En dat het boodschap van het kruis van Christus groter zal zijn dan de filosofieën en de denkbeelden die de wereld daartegenover zet. Mogen we daarin dienstbaar zijn. Gebruik ons daarin. Bid om de vrede van Jeruzalem en de bescherming van uw volk. Ik merk ook in deze tijd van verwarring dat al heel gauw de vingers naar Israël gaan. Naar het Joodse volk. We merken dat antisemitisme toeneemt. Heer God, laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons vandaag al het brood van morgen. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En van u is de kracht. En van u is de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen onze gaven geven straks bij de uitgang. En we gaan nu ons slotlied zingen, gezang 244 vers 4. Gemeente, ga nu heen in deze vrede met u meedragend de zegen van God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen.